onderhandelingen over een nucleaire deal tussen Iran en de Verenigde Staten gaan door. Maar ook een Amerikaanse aanval op Iran lijkt niet uitgesloten. De Amerikanen hebben namelijk een gigantische troepenmacht opgebouwd in het Midden-Oosten. Of er nu een deal komt of oorlog, Israël zal er de gevolgen van ondervinden. Hoe ervaart de Israëlische bevolking de dreiging? Dat vraag ik aan Smadar Morach in Israël. Maar eerst bespreek ik met Midden-Oosten-deskundige Raouf Leraar de laatste updates over de onderhandelingen. Raouf, van harte welkom in de uitzending. Vandaag worden de onderhandelingen tussen de VS en Iran voortgezet over het Iraanse atoomprogramma. En nu is de inzet van de Verenigde Staten dat er een definitieve stop komt op het verrijken van uranium door Iran. Wat Iran de afgelopen jaren al heel vaak heeft afgewezen en nog steeds doet. Denk jij dat Iran nu misschien al in een ander stadium zit en dat ze nu misschien wel willen stoppen met dat kernprogramma?
Nee, dat denk ik absoluut niet. De Ayatollah en zijn regime hebben al meerdere malen aangegeven dat ze dat nooit zullen doen. En hebben in het verleden ook letterlijk gezegd van ja, als wij weggaan uit Iran, dan zorgen we dat er geen enkele Iranier overblijft. Dus zij zullen de voorkeur geven om te sterven als martelaren. Boven een deal te sluiten met de Amerikanen en de uraniumverrijking te stoppen. Dus ik denk dat geen kans van slagen heeft.
Tegelijkertijd zou je ook kunnen redeneren, want de Verenigde Staten die hebben in de woorden van Trump een armada aan troepen opgebouwd en naar de regio gestuurd. De grootste Amerikaanse troepenmacht in het Midden-Oosten sinds de invasie in Irak in 2003. Dat is toch wel een behoorlijke dreiging. Dus misschien dat de Ayatollahs dan toch gaan zeggen van nou, misschien moeten we toch maar even praten.
Ja, kijk, dat klinkt natuurlijk op het eerste gezicht heel erg logisch. En het is ook inderdaad waar dat de Amerikanen sinds 2003 nog nooit zo'n grote troepenmacht hebben gestuurd. Plus dat ze sinds 2003 zich natuurlijk ook dermate technologisch hebben ontwikkeld. Dat ze nu allerlei technologische mogelijkheden hebben op militair gebied die er toen nog niet waren. Dus we hebben het wel over een hele, hele serieuze troepenopbouw in het Midden-Oosten. En inmiddels zijn ook allerlei technologische vliegtuigen en straaljagers en allerhande zaken zijn in Israël gearriveerd. En die staan klaar op Israëlische basis om in principe aan te vallen als het groene teken daar komt. Maar we hebben niet te maken met rationele mensen. We hebben te maken met ideologische, zeer extreme islamisten. Die niet op een rationele wijze deze zaak zullen bekijken. En mijns inziens altijd eerder de voorkeur zullen geven om als een martelaar te sterven en in de hemel te komen. En hopelijk, zoals dat in het Sjiïtische geloof dan heel erg prominent is, dat de Mehdi dan terugkomt, de verloren imam, die dan zogenaamd de verlosser zou moeten zijn. Daar zullen zij de voorkeur aan geven boven rationele onderhandelingen. En daar komt nog eens bij dat als ze nu toegeven aan de Amerikanen, ja, dan lijken zij natuurlijk ook heel erg zwak voor hun eigen bevolking, die ze juist met repressie en allerlei geweld onder toom moeten proberen te houden. Dus ik denk dat de Iraniërs, in ieder geval niet de Iraniërs, niet het Iraanse volk, maar het Iraanse regime niet gaat toegeven, absoluut niet.
Nou ja, goed, de gesprekken die vinden dus vandaag plaats. Op het moment van opnemen hebben we daar ook nog niks van gehoord van wat er dan uitkomt. Maar als ik jou zo hoor praten en hoor duiden, dan denk ik van ja, Amerika heeft dan eigenlijk geen andere optie dan om aan te vallen, omdat Iran, of in ieder geval het regime van Iran, daar valt niet mee te praten, zeg je. Is dat inderdaad zo, dat er geen andere optie dan overblijft?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, je moet deze onderhandelingen ook zien in een context dat de Amerikanen natuurlijk ook bepaalde steun nodig hebben van hun eigen bevolking om deze aanvallen uit te voeren. En je zag eigenlijk dat daar al een beetje op voorgesorteerd wordt door wat vice-president Vance vannacht zei. Dat de Amerikanen wel duidelijk bewijs hebben dat Iran alsnog nu doorgaat met het verrijken van uranium. Dus zo zie je dat in Amerika zelf al een bepaalde boodschap wordt gegeven aan het volk van hey, deze gevaarlijke mensen zijn wapens aan het bouwen die Amerika kunnen bereiken. In de hoop daarmee legitimiteit te vergroten voor een eventuele aanval. En daar komt natuurlijk nog eens bij de onvoorwaardelijke steun voor Israël. Vanuit de Amerikaanse overheid. En ja, Israël is natuurlijk in geval van een kernwapen van het Iraanse regime natuurlijk als eerste aan de beurt. En dat zal Amerika ook zeker niet laten gebeuren.
Wat baat heeft Amerika eigenlijk erbij om Iran aan te vallen, mocht het inderdaad tot een escalatie komen? Want onder de administratie van Trump wordt toch gezegd America first. Het gaat toch eerst om onze eigen belangen. Dus ik kan me ook voorstellen dat de president zal zeggen van nou ja, weet je, wij hebben er niet zoveel baat bij, dus wij gaan het niet doen.
Nee, nou ja, dat klinkt inderdaad in eerste opzicht ook best logisch. Er zijn denk ik twee factoren die je hierbij in acht moet nemen. Eén is dat de Amerikaanse overheid en zeker Rubio en Hegseth, maar ook Trump en andere hoge officials, allemaal diepgelovige christenen zijn die vanuit het geloof onvoorwaardelijk achter Israël staan. Hè? Dus dat is één factor die daarin toch echt wel zwaar meespeelt. En het tweede is, zoals Trump zelf vaker gezegd heeft, war is bad for business. Hè, nou, dan kun je denken van, nou, dan moet je geen oorlog beginnen, hè, want als dat dan zo bad for business is, dan moet je dat niet doen. Alleen het Iraanse regime is verantwoordelijk voor allerlei oorlogen in het Midden-Oosten. Hè. Kijk naar Hezbollah in Libanon die ze financieren, Hamas en Palestijns-Islamitische Jihad in Gaza en in Judea en Samaria, de Houthis in Jemen. Trump wil dat stoppen omdat het bad for business is en omdat hij natuurlijk ideologisch achter Israël staat. En ja, het stukje bad for business is opkomen voor de Amerikaanse belangen.
En tegelijkertijd zien we ook in de afgelopen maanden dat er gedemonstreerd wordt in Iran zelf door de bevolking tegen hun eigen regime. Heeft dat ook nog een bepaalde invloed op de keuzes die Amerika mogelijk wel of niet zal maken volgens jou?
Ja, dat denk ik wel, maar dat zal minder zwaar wegen dan allereerst het Amerikaanse belang, hè, want dat past natuurlijk in de America First Policy. Alleen op het moment dat je ziet dat duizenden en misschien wel tienduizenden, hè, want we hebben natuurlijk nog geen goed beeld daarvan, mensen zijn afgeslacht door het regime omdat ze in opstand komen, ja, dan is dat natuurlijk ook vanuit het oogpunt van je medemens helpen, is dat natuurlijk wel een motivatie. Het zal voor de Amerikanen niet de belangrijkste zijn, maar ik geloof zeker dat het meespeelt, ja, absoluut.
Als we even het linkje maken naar Israël, hè? Want Politico, dat is een bekende Amerikaanse nieuwssite, die heeft gemeld dat in de Verenigde Staten sommige mensen hopen of misschien wel willen dat Israël Iran eerst aanvalt voordat de Verenigde Staten dat zelf gaat doen. Is dat ook een realistisch scenario dat Israël zich gaat mengen in dit conflict wat nu zich nog afspeelt tussen Amerika en Iran?
Ja, ik denk dat dat een heel realistisch scenario is. En dat heeft te maken met het feit dat Israël, toen in Syrië voormalig president Assad werd afgezet, Israël eigenlijk een free fly zone heeft gecreëerd boven Syrië, waardoor ze in één keer naar Iran kunnen vliegen. En de Israëlische luchtmacht heeft natuurlijk al eerder doelen gebombardeerd in afgelopen juni, tijdens operatie Rising Lion. De Israëli's zijn qua inlichtingen natuurlijk ook ontzettend goed op de hoogte waar alle belangrijke gebouwen van de revolutionaire garde, het privéleger van de Ayatollah staan. En ik ben er ook van overtuigd dat Israël weet waar de Ayatollah zichzelf bevindt. Dus ik denk dat het heel realistisch is dat Israël de eerste klap zal uitdelen. En dat heeft ook te maken met het feit dat als Israël de eerste klap uitdeelt, maar er vervolgens een barrage aan raketten richting Israël gaat, dan is het voor de Amerikanen ook makkelijker te legitimeren om Israël te steunen. En dat zal richting de internationale gemeenschap misschien wel zo zijn van, ja, maar goed, die Amerikanen hebben daarop gezinspeeld. Maar waar het de Amerikaanse overheid om gaat, is dat het legitimeert ten aanzien van de eigen bevolking. En dat kan in geval dat Israël de eerste klap uitdeelt, maar dat vervolgens Israël wordt aangevallen en Amerika dus te hulp schiet, dat kan een belangrijke stap zijn voor de Amerikaanse binnenlandse politiek.
Ja, tegelijkertijd lijkt Israël zich nu een beetje afzijdig te houden en zich niet al te veel te bemoeien met Iran de laatste weken. Maar ik hoor jou zeggen dat dat eigenlijk misschien niet zo is.
Nee, Israël staat alles gereed voor een aanval. Daar is de afgelopen weken is daar gigantisch op voorbereid. Om alles gereed te maken voor een eventuele aanval. Ik denk dat Israël zich met opzet een beetje stilhoudt. Hè, om zich er niet in te mengen. Om gewoon te kijken waar deze powerplay tussen de Ayatollah en Trump naartoe gaat. Maar Israël is klaar voor ieder scenario.
Ja. En welke rol speelt Israël op dit moment nog in die onderhandelingen? Want ja, hoe je het went of keert, en we hebben het nu over mogelijke scenario's in de toekomst, maar op dit moment wordt er wel onderhandeld tussen Iran en Amerika via tussenpersoon, ik meen Oman, als ik het goed heb. Welke rol speelt Israël daarin, in die onderhandelingen?
Ja, in directe zin natuurlijk niet, hè, want ze zijn er ook niet, voor zover we weten. Maar ja, het mogen natuurlijk duidelijk zijn dat Israël sowieso de regering en het overgrote deel van de bevolking natuurlijk begrijpt dat voor vrede in het Midden-Oosten het Iraanse regime uitgeschakeld moet worden en er een andere regering moet komen in Iran die op een vreedzame manier wil bestaan naast Israël en haar andere buurlanden. Dus ja, Israël is natuurlijk een grote voorstander van die aanval om uiteindelijk stabiliteit en vrede te bereiken.
Ja, laatste vraag, Raouf. En ik wil je vragen om even twee scenario's met ons door te schrijven. Wat als er wel een deal komt tussen Amerika en de Ayatollahs? Wat als er geen deal komt?
Nou ja, als er wel een deal komt, dan is het natuurlijk als eerste de vraag wat die deal is. En ik denk dat de enige acceptabele deal voor de VS en Israël zou zijn als het Iraanse regime volledig de verrijking van uranium stopt. Ja, ik denk dat dat desastreus zou zijn, omdat je allereerst het Iraanse regime niet kunt vertrouwen. En op de tweede plaats, dat betekent voor de Iraanse bevolking dat ze nog steeds verder onder dit autoritaire islamistische regime moeten leven. Dus dat zou mijns inziens desastreus zijn. Alleen ja, alles ligt nog op tafel. Dus het kan, ook al acht ik de kans klein. Als er geen deal komt, dan denk ik dat wij heel snel een aanval kunnen verwachten. Waarbij Israël denk ik de eerste stap zal gaan nemen. En ja, dat zal natuurlijk een moeilijke tijd zijn. Ook voor de mensen in Israël en ook voor de mensen in Iran. Omdat het ook een hele onzekere tijd is. Alleen het is wel met een vooruitzicht op vrede. Op grotere vrede in het Midden-Oosten. Omdat je de kop van de slang eigenlijk eraf hangt. Hè, die jarenlang gezorgd heeft voor het financieren en trainen van allerlei terroristische bewegingen. En ja, hoe ja, symbolisch zou het eigenlijk zijn als dat gebeurt in het weekend voor Purim. In het verhaal van Esther. Waarbij natuurlijk, het verhaal van Esther staat natuurlijk in het teken van het redden van Joden van de destijds Iraanse /Persische dreiging. Dus het zou zomaar kunnen dat het dit weekend gebeurt als er geen deal komt. En dan zal Israël en Amerika die zullen gaan aanvallen.
Ja, we blijven het met veel spanning natuurlijk volgen. Hartelijk dank, Raouf, voor jouw toelichting. De dreiging van Iran is dus groot, ook voor Israël. Hoe ervaart de Israëlische bevolking die dreiging? Voelen ze zich veilig? En hoe kijken Israëli's momenteel naar de Iraanse bevolking en de protesten? Dat alles bespreek ik met Smadar Morach in Israël. Smadar, van harte welkom in de uitzending. Hoe is het op dit moment in Israël en wat houdt de mensen daar bezig?
Hi Sarah. Hoe is de situatie in Israël? Het is natuurlijk een gespannen sfeer. We zitten al een hele tijd in van wanneer gaat het komen. Maar het lijkt dat, zeg maar, net zoals je een soort tandwiel hebt, wat je de hele tijd maar, zeg maar, draait. En dat die op een gegeven moment dan losgaat. Het lijkt wel een beetje alsof we daar zitten. Je merkt ten eerste heel erg veel activiteit qua luchtverkeer met vliegtuigen. Je merkt het bedrukkende gevoel. Dat is iets wat je in de lucht natuurlijk merkt, wat je niet echt kan aangeven. Maar het houdt mensen bezig. Als ik 's ochtends naar de sportstudio ga, dan hoor ik mensen alleen maar hebben over van, oh, het was weer een rustige nacht. Ik had verwacht het vannacht misschien. En nou, wanneer gaat het nou gebeuren? Dus het houdt mensen heel erg bezig.
Je zegt, wanneer gaat het gebeuren? Het bedoel je dat het conflict tussen Israël en Iran verder zou escaleren? Hè? Want er is veel dreiging van een Amerikaanse inval op Iran. Iran heeft ook aangegeven dat ze dan willen terugslaan op Israël. En Israël die kijkt daar natuurlijk naar, die volgt dat. Je schetst het net al even, maar die dreiging, hè, van nieuwe aanvallen vanuit Iran, leeft dat heel erg onder de Israëlische bevolking?
Tuurlijk. En We hebben bijvoorbeeld binnenkort Purimfeest. En ik ben bijvoorbeeld uitgenodigd helemaal in het noorden, tegen de grens aan met Libanon. En Hezbollah heeft aangegeven dat als Iran Israël weer gaat aanvallen, zij ook weer van de partij zijn. Trouwens, Israël heeft ook aangegeven dat heel Libanon weer onder het regime valt van Hezbollah. Dus uiteindelijk hebben we besloten niet naar het noorden te gaan. Weet je, dus het heeft uiteindelijk, aan de ene kant ga je door met je leven en aan de andere kant neem je beslissingen dat je denkt van ja, als ik daar nou zit, dan ben ik 4 uur rijden van huis, dan zit ik heel dicht bij de grens, dan wordt zo'n terugrit met raketten heel erg lastig. Nou ja, dan gaan we maar niet, gaan we een andere keer. Weet je, dus zoals dat invloed heeft op mijn leven, heeft dat natuurlijk invloed op alle Israëliërs, alle Joden die hier wonen.
Ja, nu je zegt van ja, het leven gaat tegelijk ook door. Zijn die thema's hè, van oorlog en vrede, zijn dat ook thema's die heel erg leven onder de Israëlische bevolking? In de zin van dat je er ook heel erg veel met elkaar over praat?
Je hebt het er alleen maar over. Net als je in Nederland hebt over het weer, heb je het hier over alleen maar dat. Het lijkt wel alsof er en niks anders mensen bezighoudt. Soms denk je bij jezelf ook van hoe zag mijn leven er ook alweer uit voor 7 oktober? Want mensen denken misschien dat er vrede is en dat Gaza nu rustig is. En dat dan het leven van de Israëli weer terug is naar wat het was. Nee, dat is het niet. Mannen worden nog steeds opgeroepen naar het leger. Onze kinderen zitten nog steeds, onze soldaten zitten nog steeds in Gaza. Dan wel in die veiligheidslinie, maar dan nog, daar is het nog steeds gevaarlijk. De dreiging die er nog steeds is vanuit Iran. Gewonde soldaten die nog liggen in het ziekenhuis. Dus Israël likt zijn wonden nog steeds. Ja, want uiteindelijk is alles in de handen van Hashem, van God. En weet ik dat alles gaat volgens plan en niet voor niets. Dat de mooie Purimfeesten die we nu gaan vieren ons helpen herinneren. Dat ook al is het Joodse volk toen verspreid en niet woonde in het land Israël. Maar zoals Haman aangaf, er is een volk wat leeft en wat verspreid is. En die we dan kunnen pakken en af kunnen maken. Want zo was natuurlijk het plan van Haman. Het is precies hetzelfde. We beleven hetzelfde nu. En dat is wel grappig, want daar hebben we het ook met elkaar over. Hoe actueel feesten worden. Dat je ooit dat je dacht dat het hoorde tot de geschiedenis. En dat uiteindelijk het hoort bij het heden. En desondanks voel ik me dus veilig, ja.
Want tegelijkertijd, nou ja, je zegt van die dreiging vanuit Iran, vanuit Hezbollah, vanuit Libanon, dat leeft heel erg onder de Israëlische bevolking. Hoe kijken jullie als inwoners van Israël nou naar de Iraanse bevolking?
Iedereen hier in Israël leeft enorm mee met de Iraanse bevolking. En je moet niet vergeten dat hier ook heel veel Iraanse Joden wonen, die ook gevlucht zijn uit Iran. En omdat we hier zoveel Joden hebben uit zoveel verschillende landen, weten we ook van elkaar best wel veel over de geschiedenis van de Joden in de landen die ze hebben gewoond. Dus je hoort ook veel Iraanse Joden die geïnterviewd worden op tv of op andere kanalen en die veel vertellen over het leven daar. En een bevolking wat zo onderdrukt wordt door tirannie. Tuurlijk, het hart van de mens gaat uit naar mensen die zo worden onderdrukt. En kijk eens hoeveel mensen er zijn afgeslacht. Vreselijk. Vreselijk. Dus ik hoop voor het Iraanse volk dat de Amerika gaat doorzetten, Israël gaat doorzetten en dat die mensen eindelijk van die tirannie afkomen, van dat dictatuur.
Ben jij optimistisch of pessimistisch over een mogelijke vrede tussen Iran en Israël?
Ik ben heel optimistisch en realistisch. En er komt nooit vrede tussen Israël en Iran. Zoals het nu is. Met een nieuw regime. Een vrij regime, tuurlijk. Wie weet gaan we dan ook weer op vakantie naar Teheran. En wie weet kunnen dan ook weer heel veel Joodse familieleden hun familieleden bezoeken in Iran. Want er zijn nog Joden in Iran. Die trouwens het niet makkelijk hebben. Want die zijn opgepakt, gemarteld en die worden natuurlijk allemaal als een soort Mossad-agenten behandeld door het regime van Iran. Dus laten we hopen dat we dat het goed nieuws op gaat brengen, maar niet met deze leider.
Ja, ander nieuws. Gisteren kwam de president van India, president Modi, die kwam langs voor een bezoek en die had een ontmoeting met Netanyahu. En daarbij zei hij in de Knesset, dus in het Israëlische parlement, zei hij dat India vierkant achter Israël staat. Wat betekent dat voor jou?
Fantastisch. Kijk, ik ben heel eerlijk, Sarah. Ik hou niet van politiek. Ik geloof ook veel meer in de mens. En ik zeg ook heel vaak, ook op mijn kanaal, op Shalom, we zijn er omdat het uiteindelijk in de handen van Hashem is dat het Joodse volk er is en nog leeft, ook na 7 oktober. En we zijn er dankzij het fantastische volk en natuurlijk mensen zoals jullie die Israël komen steunen. Ik heb het niet te danken aan mijn regering, maar als we nu even dan puur politiek gaan reageren, dan zeg ik fantastisch zo'n leider. Zo'n Indiaanse leider betekent voor Israël heel erg veel. En ook voor de bevolking. Want dan hebben we eindelijk zoiets van, gelukkig is een leider die het goed ziet. Gelukkig is iemand die in het openbaar durft te zeggen, want het zijn er maar weinigen die aan de goede kant van de geschiedenis willen en durven te gaan staan. Die openlijk dan zeggen, wij staan achter Israël. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik heb ook een paar jurken aan vandaag, made in India.
Dat is altijd goed om te doen. Ja, wat zou jij graag willen dat mensen weten over hoe het nu in Israël gaat? Wat is belangrijk voor de mensen in Nederland en in België en waar ze ook kijken om te weten hoe het met jullie gaat?
Wauw, wat is belangrijk om te weten? Nou, ten eerste dat steun vanuit de christelijke hoek die pro-Israël is ontzettend belangrijk is en heel hartverwarmend. Dat ik nog elke dag zoveel lieve berichten krijg. Dat mensen voor ons bidden. Dat mensen doneren. Dat mensen hier in Israël komen. Want ik kom hier ook toeristen tegen. Dat is zo belangrijk. Je begrijpt dat toerisme op het gat ligt. Op zijn gat ligt. Hè? Heel veel hotels. Zimmers. Dus zeg maar van die leuke plekken waar je kunt slapen. Restaurants, winkels. Dus hebben het moeilijk. Ja. Dus we hebben echt toerisme nodig. Dus waar je kunt steunen, doe het. En laat ook van je horen, dat is ook belangrijk.
Ja, nou je noemt al net, hè, heel veel mensen ook in ons land die bidden voor Israël. Waar kunnen mensen voor bidden? Laatste vraag.
Oh, waar kunnen mensen voor bidden? Voor, laten we zeggen, in het Engels noem je dat revealed good. Dus dat we het goede niet wat alleen... Het goede speelt zich altijd af. Alleen het menselijke oog kan het niet zien. En wij veroordelen onze realiteit op wat wij als oog zien en begrijpen. Maar God heeft natuurlijk een heel groot plan. En alles wat hij doet is goed. En als we bidden, dus davenen voor revealed good, is dat we eigenlijk zeggen van laat ons ook inzien als mens en bloed, dat het inderdaad goed is. Dus dat ik dat niet alleen maar in vertrouwen zeg, maar dat ik het dan ook echt ga voelen en ervaren.
Dat het zichtbaar wordt, ja.
Ja, en dat we bidden voor vrede. Dat we uiteindelijk vrede willen voor alle mensen op de wereld. Want hoe mooi zou het zijn als dat inderdaad morgen aanwezig is.
Nou, je oproep is duidelijk. Hartstikke bedankt, Smadar Morach vanuit Israël.
Dank jullie wel. En jullie heel veel succes met het belangrijke werk dat jullie doen. En jullie steun. En heel veel liefs vanuit het warme Israël.
Dank je wel. Zo zijn we aan het einde gekomen van onze uitzending van Christen voor Israël. Op maandag 9 maart om 19:30 s'avonds komt Gideon Samuel uit Israël naar Nijkerk om een lezing te geven over het thema Hoe beleven Joden in Israël hun geloof in God tijdens oorlog? Gideon zal daarbij spreken over hoe gegijzelden het geloof herontdekten in de tunnels van Hamas en de invloed die dat heeft gehad op de jeugd in Israël. U bent van harte welkom op deze avond en voor meer informatie en aanmelden kunt u gaan naar onze website cvi.nl/Gideon Samuel. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.